Goedemorgen allemaal. Je mogen vast die Bijbeltje opzoeken. Johannes 6. Want daar gaan we zo wat naar kijken. Dan ga ik beginnen om even dit kleedje eraf te halen. Want we gaan het hebben over het avondmaal. En dan is het goed om het brood te kunnen zien. De beker te kunnen zien. Anders is het allemaal zo verstopt, hè? Weet je, we vieren elke maand avondmaal. En dat kan op een gegeven moment een soort van gewoonte zijn. Hè? Van ja, weet je, eerste zondag van de maand en dan weten we het al. Dan staat er een tafel. Er ligt een doek overheen en onder de doek, daar staat dan een beker en daar staat wat brood. En dat kan heel automatisch gaan. Hè? Van oké, dan krijgen we eerst de preek en na de preek dan gaan we wat zeggen over brood en wijn. We delen dat rond, we zingen een lied, we bidden wat. En dan kan het zo automatisch zijn dat we niet meer weten wat nou eigenlijk de inhoud is van het avondmaal. Want dat daar brood en wijn staat is niet zomaar. Dat heeft een betekenis. En het is goed om zo nu en dan eens eventjes stil te staan bij wat betekent dat nou? Dat daar brood en wijn staat en dat we daar iets mee doen. Nou, voordat we een gedeelte gaan lezen waarmee ik aan de hand van dat wil uitleggen, wil ik eerst even wat naar de context kijken. Om even ook het verhaal waar Jezus op een gegeven moment een aantal dingen zegt over zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Dat klinkt eigenlijk al heel gek, hè, als je dat zo zegt. Maar zo staat het er wel. Maar het is wel even goed om even te weten van waar komt dat vandaan. Nou, als we kijken naar Johannes 6, dan begint Johannes 6 in de eerste 15 versen met het verhaal over de wonderbare spijziging. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dus daar kan je nagaan. Dat is een gigantische hoeveelheid mensen. Die zitten daar, die zijn hem gevolgd, die zitten daar in een of ander veld, op een berg of waar dan ook. Voor degenen die in Israël geweest zijn wel eens, die hebben daar misschien wel een beeld bij, hè? Een soort van heuvel met een grote vlakte en daar zaten al die mensen. En het was laat en er was geen eten. Ja, één jochie. 5 broodjes en 2 vissen. Ja, wat doe je daarmee, weet je? Dat kan je net zelf wat van eten. En Jezus zegt van, nou kom maar. En die gaat ermee aan de slag. Die bidt ervoor en die deelt uit. En die deelt uit en die deelt uit. En al die mensen krijgen te eten totdat ze verzadigd zijn. En dan gaan ze alles bij elkaar halen en dan houden ze nog heel veel over. Veel meer als waar ze mee begonnen. Dat is echt een gigantisch wonder. Dan zie je gelijk al de zorg van God zie je daarin. Na het volgende stukje, dan stuurt Jezus zijn discipelen de boot in van, nou, ga maar naar de overkant, richting Kvarnachum. En dan, ik kom later. Ik ga de berg op, ik ga bidden. En dan stuurt ze weg. En dan dat meer van Tiberias, dat kan heel verraderlijk zijn, dat als ineens wind over de bergen en de heuvels rondom dat meer heen komen, dan vallen die als het ware op het water en dan kan binnen no time kan daar een soort storm zijn, zeg maar. Hoge golven en dat gebeurde er. En ze kwamen maar niet vooruit en dan zien ze iemand aankomen lopen over het water. Kan je je voorstellen? In een soort storm, golven, huizen hoog, scheepjes worden heen en weer gegooid en dan zie je iemand over het water aankomen lopen. Nou, ik denk dat je een soort van panisch wordt. Hè? Van wat is dat? Is het dan een spook of wat is het? En dan zien ze dat Jezus het is. Nou, uiteindelijk, storm wordt gestild. Jezus is bij hen. Ze komen aan de overkant. Bij het dorpje Kvarnachum. En daar gaat hij naar de synagoge toe. Maar al die mensen die nog daar waren, waar ze dat brood hebben gehad, hè? De discipelen zijn weg, Jezus die is niet mee, met ze meegegaan, maar die kunnen we ook niet meer vinden. Nou ja, hup, bootjes, we gaan ze achterna, weet je, want eigenlijk, die mensen vonden dat wel prettig. Weet je, ik hoef niks te doen en ik krijg gewoon te eten. Zomaar. He, dus die gingen eigenlijk voor dat makkelijke brood. Dus ze gingen erachteraan. Natuurlijk niet al die 10.000 die het minimaal wel geweest zullen zijn. Maar een groot deel wel. Die stapten in bootjes, gingen naar dat dorpje toe. En daar vonden ze Jezus. Ontstaat er een discussie, hè? Dat is het gedeelte Johannes 6, vers 22 tot 48. Dan ontstaat er een beetje een discussie rondom wat er allemaal gebeurd is. Hè? Aan de ene kant dus wat ik net zei, hè? Die mensen die op zoek zijn naar dat makkelijke brood. En dat Jezus zegt van ja, maar wacht eventjes, jullie zijn verkeerd bezig. Want het gaat niet om dat makkelijke brood. Het gaat om iets meer. Het gaat om iets dieper. Het gaat om speciaal brood. En dan vertelt hij al iets over zichzelf, dat hij dat speciale brood is. Weet je, dat makkelijke brood, dat natuurlijk, we hebben voedsel nodig, hè, om te leven, om te kunnen functioneren in deze wereld. Maar uiteindelijk, hoeveel brood je ook eet, uiteindelijk ga je een keer dood. Hè. Het is geen brood wat eeuwig leven geeft. Het speciale brood, dat geeft wel eeuwig leven. En dat is wat Jezus dan gaat proberen uit te leggen. En dan het volgende gedeelte. Daar zegt hij er al iets over. Dat het te maken heeft met komen tot hem. Tot Jezus. En hij probeert, al is het een beetje in bedekte termen. Maar hij probeert iets uit te leggen over wie hij is. En dan merk je dat de mensen daar, ja, nog minder mee kunnen. Hè? Ze begonnen in dat gedeelte met allerlei vragen stellen. Van ja, maar hoe zit het dan? En wat bedoel je nou? En enzovoorts, enzovoorts. En dan lezen we op een gegeven moment dat ze, die mensen, die gaan een beetje zitten morren onder elkaar. Hè? Van ja, wat zegt hij nou, weet je? Van, hallo, is dit niet die Jezus, zoon van Jozef en Maria? Hij is toch gewoon een van ons? Wat is er nou zo speciaal aan hem? En zo zaten ze een beetje te harrewarren onder elkaar van, ja, er klopt hier iets niet. Hij doet zich voor, en misschien hadden ze het al een klein beetje in de gaten, van het lijkt wel alsof hij zegt dat hij de Messias is. Maar dat kan helemaal niet, want hij is de zoon van Jozef en Maria. Dus het was een stukje verwarring bij hen. En dan gaat Jezus verder om uit te leggen wat het betekent om tot hem te komen en wat het betekent om dat speciale brood te eten. En dat gedeelte gaan we lezen. En dan beginnen we vanaf vers 48. Johannes 6, vers 48. En daar staat het volgende. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is het ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn, wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. We hebben heel veel huis, oké. verder. Doet hij het?
Ja.
Nog steeds ruis. Oké. Okay. Nou, dan is er iets anders aan de hand. Maar goed. Ik ruist. Hè? Ik ruis, wij ruizen. Wij hebben geruist. Een behoorlijk intensief stuk wat Jezus hier vertelt. Hè? Je moet het echt 3 keer lezen en dan heb je nog zoiets van, wat staat er nou eigenlijk? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Joden daar ook zoiets hadden van, ja, maar wacht eventjes. Dit is die bizarre verwoorden. Hè? Ze pakten dat sowieso al. Hè? Dat gaan we al in vers 52 lezen we dat. Hè? Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Dus ze pakten dat ook heel letterlijk op. Van, ja, wacht even, hoe... Hé, kom op nou. Dus ze konden er niet goed uitkomen. Maar toch, als we zeg maar tussen de regels doorlezen, dan gaan we ontdekken wat Jezus hier bedoelt. En het eerste wat hij eigenlijk aangeeft, en dat had hij in het eerdere gedeelte had hij dat ook al gedaan. Hij zet het manna, wat het volk kreeg in de woestijn, zet hij tegenover het ware brood, zichzelf. Hè? Het manna, ook brood uit de hemel. Hoefden de mensen ook niks voor te doen. Ze konden zo van de grond afrapen en ze hadden brood. Hè, dus ze hoefden er niet voor te werken of wat ook. Maar uiteindelijk zijn al die mensen wel gestorven. Mensen die zijn daardoor niet gerechtvaardigd of wat ook. Hè. Dus ondanks het eten van het manna is iedereen gestorven. Het levende brood geeft echt leven. Geeft het eeuwige leven. Dus dat zijn al 2 dingen die als het ware tegenover elkaar staan. Die Jezus duidelijk wil maken. Het manna gaf tijdelijke levenskracht. Het echte brood, het levende brood, geeft eeuwige levenskracht. Het is mooi hè, hoe Jezus dat gebruikt om dat op die manier te laten zien. Het manna gaf geen verlossing van honger en van straf. Want dat volk dat moest 40 jaar in die woestijn, 40 jaar lang manna gegeten, maar ze gingen wel allemaal dood. God had bepaald van, hey, jullie generatie komt niet in het land, omdat jullie ongehoorzaam zijn geweest. Het levende brood geeft wel verlossing. Het levende brood geeft wel toegang tot het koninkrijk van God, tot het beloofde land, zeg maar. Het manna moest daadwerkelijk gegeten worden. Dat was fysiek gewoon oprapen, brood maken, eten. Het levende brood, dat is geestelijk eten. En daar komen we straks nog wat meer op terug. Dus mooi om te lezen dat Jezus op die manier deze 2 al even tegenover elkaar zet. En dan komen we vers 51 en daar vat hij eigenlijk samen wat hij daarvoor allemaal al verteld had. Daar zegt hij gewoon van, weet je, het levende brood komt uit de hemel, de gever is God en iedereen die daarvan eet zal voor eeuwig leven. Dat is eigenlijk de hele samenvatting van het gedeelte waar we nu mee bezig zijn. En dat is wat Jezus probeert duidelijk te maken aan die mensen. En dan tegelijkertijd zegt hij van dat hij zelf dus dat brood is. Dat het zijn eigen lichaam is. Nou, hè, zei ik net al, mensen die pakten dat niet, die konden dat eventjes niet goed op een rijtje zetten. Waarschijnlijk de discipel ook niet. Hè? Dat merk je later wel als je door de evangelie heen leest. Als je steeds dichter komt bij het moment dat hij zou lijden en sterven, dan hebben de discipelen het nog steeds niet in de gaten van, wie is hij nou eigenlijk? En wat gebeurt er nou? Waarom moet hij aan een kruis? Waarom moet hij gaan lijden? Pas daarna, als ze Gods geest hebben ontvangen, gaan ze het pas echt tot ontdekking komen. Dus aan de ene kant is het ook wel te snappen dat de Joden het ook niet helemaal pakken, zeg maar. Dan in vers 52, ik zei al, ik heb het vers niet gelezen, maar vers 59 geeft het aan, hè, dat hij dus in de synagoge in Kvarnachum was. Daar kwam hij bij elkaar en daar gebeurde dit allemaal. En wat ik net al zei, de Joden begonnen in de voorgaande gedeeltes met vragen stellen van, nou, wie en hoe en wat enzovoorts enzovoorts. Toen begonnen ze een beetje onderling een beetje te morren van, ja, maar wacht even, dit is te gek voor woorden, dat kan helemaal niet. En dan in vers 52 staat er ineens dat de Joden aan het redetwisten waren met elkaar. En het Griekse woord wat er staat, houdt iets in van een heftige woordenstrijd. Dus het ging echt hart tegen hart. Nou, niet naar Jezus toe, maar gewoon onderling. Van brr, brr, brr. Allemaal proberen ze een idee te krijgen van wat bedoelt hij nou? En waarom? En het ging er heftig aan toe. Dus dat is mooi om dat op die manier even te zien. Dat het mensen zo raakt dat ze er op die manier mee bezig zijn. Hè? Dat ze met elkaar gewoon... we kennen die uitdrukking wel, hè? Ja, het lijkt wel een jodenkerk hier. Hè? Dat joden dus heel expressief zijn en hun stem gebruiken. En dus het was niet eventjes nou een beetje mompelen met elkaar. Nee, het ging er heftig aan toe. Gewoon omdat wat Jezus hen vertelde en ze konden dat niet pakken. En dan gaat hij verder. En dan zegt Jezus dat hij... dus dat levende brood is en dat ze zijn vlees moeten gaan eten. En dat kwartje valt niet. En misschien kunnen wij wel zeggen van, ja, weet je, dom dat ze dat niet snappen en zo, maar probeer jezelf even in die situatie te brengen. Hè? Jezus heeft nog niet aan het kruis gehangen, heeft het avondmaal zoals we dat nu vieren, nog niet op die manier ingesteld. De Pesachmaaltijd was er wel. Maar hij had er nog niet die nieuwe betekenis aan gegeven. Dus dat moet je proberen even allemaal uit je gedachten te halen. En ik denk dat wij op dezelfde manier hier hadden gestaan van, hé, ik snap even niet wat hij nou allemaal precies bedoelt. Ik snap even niet wat hij nou probeert te zeggen. Het mooie is wel... En dat is dan weer jammer als, kijk, de Bijbel, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en dat wordt dan vertaald in allerlei talen. En dan vallen er heel veel opmerkelijke dingen vallen weg. Als je kijkt naar het woord eten, dat komt in dit gedeelte, komt dat heel veel keren komt dat voor. Tot en met vers 53 gebruikt Jezus het woord estio. Dat is gewoon eten. Gewoon zoals je eet. Maar op het moment dat hij probeert dieper uit te leggen wat het nou betekent om zijn vlees te eten, om het levende brood te eten, gebruikt hij het woord trogo. En trogo betekent kauwen. Dat betekent iets van met aandacht eten. Dus dan ga je echt zo van... Wat proef ik allemaal? Niet zo even een beetje kauwen en doorslikken en dat was het. Nee, je gaat echt heel bewust ga je eten. En dat gaat Jezus op een gegeven moment gebruiken. Dat woord van het bewust eten. Nadenken over wie hij is. Hè, want daar gaat het uiteindelijk over. Nadenken wie hij is. En met elkaar tot ontdekking komen van... Wacht even, dit is heel bijzonder. Hoe bedoelt hij dat nou? En niet alleen maar dat gewoon eten, weet je, hap slik weg. En dat vond ik wel mooi, toen ik dat tot ontdekking kwam, dat Jezus dus daar op een gegeven moment, vanaf vers 54, dat andere woord ging gebruiken. En als ik dat dan ga vertalen, en dan kijk naar het avondmaal, dan kunnen we daar dus ook op twee manieren mee omgaan. Even in alle eerbied hoor, maar hapslik weg. Of nemen en bewust eten. Bewust proeven. Bewust nadenken van wat zit hier nou achter? Waarom heeft Jezus dit ingesteld? Wat voor verhaal zit erachter? En dat verhaal weten we natuurlijk allemaal. Dat is het lijden en sterven aan het kruis door Jezus... Dat hij alles heeft overwonnen. Maar dat we op die manier dat brood eten en de wijn drinken. Eigenlijk zegt Jezus van, weet je, als je er op die manier mee bezig gaat, dan is er ook geen ruimte voor zelfrechtvaardiging. Hè, van, nou ja, weet je, ik ben christen en nou, ik kan het avondmaal en weet je, ik kom in de hemel, klaar. En ik doe goede dingen, hè, dat zetten we er dan ook vaak nog even bij, hè, want nou ja, ik kan wel een paar dingen opnoemen die ik goed doe en zo. Dus komt allemaal op mijn konto te staan. Maar Jezus zegt van, weet je, het volk in de woestijn kon het ook niet. Ondanks dat ze het manna kregen, het brood uit de hemel, werden ze niet gerechtvaardigd in die zin. Rechtvaardiging is alleen door datgene wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En dan komt hij bij vers 56 en dan gaat hij weer iets meer uitleggen. He, daar gebruikt hij dus elke keer dat woord trogo, he, dus waar het bewust eten bedoeld wordt. Vers 56, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Herken je die woorden? Blijft in mij en ik in hem. Een aantal hoofdstukken verder komt hij daar opnieuw op terug. Johannes 15, waar het gaat over de ware wijnstok en de ranken. En dat is dat bewust eten, dat we in hem zijn en dat we beseffen dat we hem nodig hebben. Dat we als het ware geestelijk één moeten worden met Jezus. Geestelijk één worden met Jezus. En dat is niet zomaar iets, hè? Dat is niet van nou even een gebedje bidden en dan ben ik een kind van God en dan ben ik dus wel één met Jezus. Nee, één met Jezus gaat verder. Dat is een proces. Dat is iets wat gebeurt vanaf het moment dat je ja gezegd hebt tegen Jezus. Dan gaat dat proces op gang komen. En dan ga je steeds meer die geestelijke eenheid worden. Dan ga je steeds meer als het ware trogo, brood. Het eten van het brood. Het nadenken over wat betekent het om geestelijk één te worden met Jezus. Een paar vragen die je mee mag nemen, om daar gewoon eens een poosje over na te denken. En misschien denk je van, ja weet je, deze vragen, dat zijn vragen, ja, wat moet ik daar nou beantwoorden? We zijn christenen hier met elkaar, dus dat zit allemaal wel goed. Maar het is toch goed om daarover na te denken. Geloven we dat Jezus God is en aanvaarden we wat hij voor ons heeft gedaan? En vertrouwen we hem dat hij altijd bij ons is en ons eeuwig leven heeft gegeven? Dan kan je heel makkelijk ja op zeggen. Hè? En dat kan hoor, dat is helemaal geen probleem. Maar het is wel goed om daar op de trogo manier mee bezig te zijn, zeg maar. Om daar eens even goed over na te denken. Van hoe kijk ik daar nou eigenlijk tegenaan? Of heb ik zo het idee van ik heb de ticket to heaven heb ik in mijn binnenzak zitten, dus het komt wel goed. En zijn we bereid om geestelijk één te willen worden met Jezus? Dat is ook niet een eenmalige gebeurtenis. Dat is een proces. Geestelijk één worden met Jezus. Nou, een paar vragen waar je de komende tijd misschien eens wat over na kan denken. Nou, we gaan zo dat avondmaal vieren. Dan gaan we het brood eten, de wijn drinken. En wat ik al het begin al zei, hè, het is niet zomaar een beetje terugdenken aan wat Jezus heeft gedaan. Maar het is meer en meer en meer tot besef komen wat hij heeft gedaan. Elke keer weer als we dat avondmaal vieren. En of we dat nou één keer in de maand vieren, of elke week vieren, of elke dag vieren, dat maakt allemaal niet uit. Elke keer moet je als het ware trogo. Beseffen, proeven, nadenken van wow. Weet je, en als we dan daarover nadenken, als we Jezus in ons leven, oké, we hebben eeuwig leven. En dan is het ook vaak nog van, ja, dat komt nog ergens. Later, als ik doodga. Dat is een leugen, hè? Dat is een leugen van een tegenstander. Eeuwig leven is nu. We leven nu al eeuwig. Tenminste, als je Jezus kent. He, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Je leeft nu al eeuwig. Kan je het je voorstellen? De dood is overwonnen. En er is nog veel meer overwonnen. Want als we kijken naar... Gaan we even naar Jesaja. Daar lees ik nog een paar versen. Jesaja 53. De prachtige versen die als het ware in een notendop weergeven wat Jezus voor ons heeft gedaan aan dat kruis. En al zoveel jaren tevoren is dat opgeschreven, is dat gezegd. Jesaja 53 vanaf vers 1. En dan schreef Jesaja het volgende. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten van zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, voor een door God geslagene en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. We keren ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Weet je, als je dit stukje ook weer even op een trogo manier, zeg maar, tot je laat komen, daar is even lekker op gaan zitten herkouwen, dan is het niet alleen maar dat we vrij zijn van zonde. Dat we vrij zijn van schuld. Er is nog veel meer. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de ziekte overwonnen, hij heeft alles overwonnen. En dat is nu, hè? Dat is niet straks, dat is nu. En natuurlijk, dan hebben we allerlei vragen van, ja, weet je, dan bid ik voor dingen en dan gebeuren er dingen niet. Daar heb ik geen antwoord op. Tegelijkertijd, we leven ook nog in een gebroken wereld waar nog van alles en nog wat gebeurt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we, en dan pak ik weer even terug op de Efezebrief waar we ook mee bezig zijn, dat we een positie hebben, dat we een autoriteit hebben van waaruit wij kunnen en mogen leven. Zijn daarmee alle vragen opgelost die we hebben? Nee. Misschien krijgen we zelfs meer vragen daardoor. Maar het moet ons er niet van ontslaan dat we in geloof en in vertrouwen op datgene wat Jezus op dat kruis heeft gedaan, stappen te zetten. En misschien hoef je maar één keer voor iets te bidden. Misschien moet je 40 jaar voor iets bidden. Dat weet ik niet, daar ga ik niet over. Daar gaat hij alleen over. Maar ik ben ervan overtuigd dat er dingen gebeuren. Er komt maar één ding in mijn gedachten, en daar wil ik mee afsluiten. Ik heb het wel eens vaker gezegd, hè, dat ik uit een gezin van 9 kinderen kom, en zover ik het kan bekijken en bezien, ben ik de enige die de Heer kent. Dat geldt ook richting mijn ooms en mijn tantes. En een aantal jaren geleden belde er op een gegeven moment een tante waar ik al jaren niks meer van gehoord had. Ze is inmiddels overleden. En die belde en die zegt, met die en die tante, ik wil je wat vertellen. Ik zeg, oké. Okay. Eerst vroeg ze van, weet je wie ik ben? Ik zeg, ja, ik weet wie je bent. Nou, ik wil je wat vertellen. Ik ben ook geworden zoals jij. Ik zeg, wat bedoel je? Ook geworden zoals jij. Dus ik denk, ik zeg, wat bedoel je? Dus ze zegt, jij kent toch Jezus? Ik denk, oké, de familie weet dus dat ik Jezus ken. Dat is al mooi. Ik zeg, ja. Ze zegt, nou, ik ken hem ook. Ik zeg, nou, gaaf. En toen hebben we dus een poosje zitten praten. We zijn daar ook nog een paar keer op bezoek geweest. Helaas is aan een ziekte overleden. Maar dan, weet je, ik bid niet elke dag voor mijn familie. Ik bid niet elke dag voor mijn broers en zussen. Maar dan zie je toch dat je gebed dus dingen doet bij mensen. Dat God doet er iets mee. En op de meest onverwachte momenten laat hij dat gewoon even merken. En we hebben op dat moment ook gewoon samen aan de telefoon zitten huilen, als het ware, van ja, en dan gaan we samen bidden voor de rest van hun familie, want iedereen moet tot geloof komen. Ik zeg amen. Nou, daar hebben we nog niks van gezien, maar weet je, het was voor mij ook wel een stuk bemoediging van wow, ik ben niet meer alleen in de familie. En dat is gewoon gaaf, dat God op momenten dingen geeft die je nodig hebt. En dat je daarin kan zien van, weet je, dat is nou wat Jezus heeft gedaan. Wat bij mensen onmogelijk is, hebben we het vorige keer over gehad. Hè, ons bidden, ons beseffen, dat is maar zo beperkt. Maar bij hem is alles mogelijk. Waarom? Omdat aan dat kruis is alles volbracht. Amen.